Ja, ik was mijn preek aan het voorbereiden, deed ik al een paar weken geleden. En toen dacht ik, ben zo druk, ik maak even een mindmap van die preek. Wat ongeveer over moet gaan. En toen ik die preek ging opzoeken, kon ik hem weer nergens vinden. Dus dat was heel interessant. En toen zei mijn joker tegen mij, ja, ik denk dat God iets anders wil doen dan jij hebt bedacht. En dan denk ik, wat een slecht idee is dat. Ja, ik ben echt wel eerlijk. Ik heb dan eindelijk een preek bedacht en dan heeft God opeens misschien iets heel anders bedacht. En ik ben nog niet zo flexibel als God is, zal ik eerlijk zeggen. En ik dacht, laat ik een wandeling maken en laat ik zoeken wat God wil zeggen. En ik denk dat ik een woord heb voor deze gemeente. Ik zoek hem even op bij mijn aantekeningen. Dus ik was aan het wandelen in de vroegte. En ik hoopte, misschien komt het nog weer goed met mijn preek. Dit is de gedachte die ik heb. Jullie als gemeente zijn uit de pioniersfase en de volgende fase in. God nodigt jullie echt uit in de volgende fase. En dat is er een van groei naar een stabiele, middelgrote gemeente, heb ik opgeschreven, met invloed. En met name dat woord invloed, dat geldt echt voor jullie. God, er ligt gunst op deze gemeente. En ik geloof echt dat mensen uit de lokale gemeente, mensen die van invloed zijn, hier naartoe komen om te vragen van, we hebben dit probleem, kunnen jullie ons helpen om dat probleem op te lossen? Ik zag een tegelpatroon vormen als een mozaïek. En als je ingezoomd kijkt naar een paar steentjes, dan denk je, ja, wat stelt het voor, geen idee. Maar je moet soms uitzoomen om het hele plaatje te kunnen zien. En dat is ook de uitnodiging die er voor jullie is. Dan ben ik opeens mijn aantekeningen kwijt. Ook wel weer leuk. Het gaat lekker, hè, vanochtend, jongens. Ik weet niet of ik hem kan vinden. Oh ja, hier is die. Sorry, joh. En als je alleen maar naar die kleine steentjes kijkt, moet je soms uitzoomen. En het geheel vormt een schilderij, een veelkleurig geheel. Dit is niet een gemeente van eenheidsworst, waar mensen zoveel mogelijk op elkaar moeten lijken, maar een van veelkleurigheid. Ik zie eigenwijze mensen voor me, ik hoop dat je aangesproken voelt, die ergens voor staan, die ergens voor durven staan, die een mening hebben, die ook van invloed zijn op de plek waar zij leven, waar zij komen, om het verschil te maken. En niet eigenwijs in de zin van onaanspreekbaar, dat je niet aanspreekbaar bent, maar dat je weet wat God jou gegeven heeft. En dat je dat vrijmoedig uitleeft. Deze gemeente is ook bedoeld als een warme plek. Maar ik zeg ook tegen jou, neem je plek in. Je kunt wel aan de zijlijn blijven kijken, maar dan wordt het mozaïek niet compleet. Nou, doe je voordeel mee. Gelukkig vond ik mijn preek weer terug. En ik dacht, God is toch wel een beetje genadig voor mij. Ik ben de laatste weken regelmatig bezig met het koninkrijk, het principe van het koninkrijk. En als je me daar een aantal jaren geleden naar gevraagd had, dan dacht ik, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat het precies is. De Bijbel gaat erover, maar wat het precies is en wat je ermee kunt, dat weet ik eigenlijk niet goed. En Joke en ik die lezen altijd uit een Bijbelrooster via onze app. Zijn er meer mensen die een Bijbelleesrooster lezen? Steek even je hand op. Nou, dat zijn er maar weinig, zeg. Bij je Bijbel-app kan je heel makkelijk een leesrooster vinden. Doe dat, want ik denk dat er soms te weinig Bijbel gelezen wordt, als ik soms ontdek wat mensen weten over de Bijbel. En je kunt alleen maar wijzer worden als je regelmatig in die Bijbel leest. Nou, Mirjam en ik die lezen zo'n Bijbelleesrooster en elke ochtend lezen we dan samen een gedeelte. En dan kan je zomaar ergens in terechtkomen. Dan lees ik iets en denk, hey, dit is interessant, laat ik dat eens even onderzoeken. En dat heb ik gedaan. En het koninkrijk speelde eigenlijk niet zo'n rol in mijn leven. Toen ik nog voorganger was, daar ben ik niet meer, vond ik ook dat iedereen naar de kerk moest komen. Want onze activiteiten die we deden, ja, die waren belangrijk. En alle dingen daarbuiten, ja, waren een stuk minder belangrijk. Nu denk ik daar heel anders over. Natuurlijk zijn in onze kerk zijn nog steeds allerlei activiteiten en die zijn belangrijk. We willen de gemeente dienen met de activiteiten die we bedenken, waarvan we geloven dat die actueel zijn voor dat moment. Maar het is veel belangrijker dat mensen hun plek innemen waar ze leven, waar ze wonen, waar ze werken. Dus dat is ook het koninkrijk. Wij lazen Matthäus en dan gaat het veel over het koninkrijk. En dan lezen we dat Jezus zijn discipelen uitkiest. En dat hij gaat lesgeven over hemelse principes. Dat zijn de principes van het koninkrijk. En we lazen toen Matteüs 12 en daar lezen we een stuk uit samen. En daar staat: in die tijd liep Jezus op Sabbat eens door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: kijk, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag. Hij antwoordde: hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters. En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op Sabbat in de tempel dienst doen en zo de Sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u, het gaat hier om iets groters dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is heer over de Sabbat. Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een misvormde hand. Wat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: is het toegestaan iemand op Sabbat te genezen? Hij antwoordde: stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil. Wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uithalen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op Sabbat goed mogen doen. Toen zei hij tegen de man: steek uw hand uit. Hij stak hem uit en zijn hand genas. En hij was weer even gezond als de andere. De fariseeën vertrokken en overlegden hoe ze hem uit de weg konden ruimen. Jezus wist dat. En hij vertrok naar elders. Nou, we vallen er zomaar middenin in dit gedeelte, omdat ik het toevallig gelezen heb. Ik help jullie een beetje mee om te duiden waar het precies staat. Jezus kwam naar de aarde met een missie. En die vinden we zo mooi terug in Johannes 13. Daar heb ik ook eens een keer hierover gepreekt. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Hij kwam naar de aarde. Hij had een missie. En het was ons redden en nog veel meer dan dat. Hij wilde het koninkrijk laten zien. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Daar sta ik uitgebreid bij stil. Jezus verkondigde het koninkrijk en laat het zien. In Matteüs 4, vers 17 staat: vanaf dat moment, dus ik ga een beetje weer terug naar alles wat er voor hoofdstuk 12 staat, zo globaal. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Hij koos zijn discipelen uit en dan staat er: hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagoge, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk, genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat is wat hij deed. Hij vertelde er niet alleen over, hij liet zien hoe het koninkrijk eruit zag. Hij dacht: ja, dat moet zo vreemd zijn voor de mensen. Ik kan er wel onderwijs over geven, maar als ik het niet ook laat zien, dan gaat het niet werken. Dan wordt het niet duidelijk voor mensen wat ik daar nou precies mee bedoel. En dat is een heel ander koninkrijk dan wat de mensen zich ervan voorstelden. En hoe ik dat weet, ja, als je dan een beetje verderop kijkt in Matteüs 20, vers 20, daar lezen we dat de moeder van de zonen van Zebedees met haar zonen naar hem toe komt. En daar staat, dan vraagt ze, hij vroeg haar: wat wilt u? En zij antwoordde: beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts en de ander links van u. Het beeld wat de mensen hadden toen Jezus vertelde over het koninkrijk was dat hij ze kwam redden. Dat hij ze kwam bevrijden van de Romeinen die het Joodse volk toen onderdrukte. Dat is wat zij dachten. Ze hadden een heel ander beeld van het koninkrijk dan wat Jezus voor ogen had. En daarom is het soms ook zo moeilijk te begrijpen voor ons wat hij nou precies bedoelde. En we dachten, de discipelen en de Joden, die wel wat in hem zagen, die enthousiast waren over de boodschap die hij bracht, dat Jezus hun zou bevrijden van de Romeinse onderdrukkers. Maar Jezus nam juist die hemelse principes mee van de hemel naar de aarde toe, om daarover te vertellen. De discipelen dachten aan aardse macht, die keken met natuurlijke ogen, maar Jezus keek vanuit de hemel, nam die hemelse principes mee naar de aarde. Jezus vertelt over het koninkrijk, hij maakte dit praktisch door allerlei voorbeelden te laten zien. En in vogelvlucht sep ik even door vanaf hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, wat er zo in grote lijnen gebeurde. Matthäus 5 kunnen we lezen over de bergreden. Al die zinnen die beginnen met gelukkig is wie. En dan komt er een zin die ook niet altijd zo makkelijk te begrijpen is. En Jezus legt dat uit. Hij laat een nieuw licht schijnen op de 10 geboden. Hij schaft ze helemaal niet af, maar hij geeft ze eigenlijk een soort upgrade. Matthäus 6 gaat over het geven dat je moet doen vanuit je hart. En niet zozeer voor de bühne, dat mensen zien wat jij geeft. He, dat was een heel belangrijk principe wat Jezus de mensen leerde. En dan het Onze Vader, en er staat een Onze Vader die in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Onthoud die zin. Die reist met ons mee tijdens het moment van de Bijbel open doen. Op aarde zoals in de hemel. Dat was het plaatje wat Jezus had. Toen hij hier naar de aarde kwam, hij wilde die principes van de hemel toegankelijk maken voor de aarde. En dat is ook het gebed wat hij ons leerde. En nog meer thema's komen voorbij. Hè? Maak je geen zorgen, in Matthäus 6 staat dat. Want God is je voorziener. En dan tot en met hoofdstuk 7. Dan zie je dat die boodschap van Jezus indruk maakt op mensen. Dat mensen opvallend vinden deze figuur, die Jezus, die ze nog niet zo goed konden plaatsen, wat hij nou voor iemand was. En dan staat er in Matthäus 7 aan het eind, toen Jezus deze reden beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Het verschil tussen de schriftgeleerden, die leerden misschien wel lessen, maar dat was heel theoretisch. En Jezus die sprak met autoriteit. En zo ben jij ook bedoeld. Als iemand met autoriteit. Geen bescheidenheid, geen minderwaardigheid. Maar iemand, je bent bedoeld als iemand met autoriteit. Die zijn plek inneemt. Die laat horen, laat zien wat het koninkrijk is. De titel van mijn preek is dan ook Gods koninkrijk in jou. Als Jezus in jou leeft, als het koninkrijk in je is, dan zullen mensen zien, dan zullen mensen ervaren wat dat dan is, wat dat dan betekent, hoe het eruit ziet. En we zien een botsing van drie werelden, van Jezus en de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat was de eerste botsing die er was. En ook tussen Jezus en de discipelen. Die begrepen eigenlijk ook niet zo goed wat hij nou precies van plan was op aarde. Ze dachten nog steeds dat hij in de natuurlijke wereld gezag zou herstellen. Het is een botsing tussen allerlei werelden die daar speelden. En dat is opvallend. De schriftgeleerden zaten niet zozeer op hem te wachten. De discipelen begrepen eigenlijk ook niet zo goed wat hij bedoelde. Het koninkrijk is het rijk van onze koning Jezus. En dat is niet van deze aarde, zoals verschillende teksten ook zeggen. En dat is een beetje ingewikkeld. Het is het koninkrijk wat Jezus bracht toen hij hier op aarde was. En tegelijkertijd is het er nog niet helemaal. Dat is een beetje een ingewikkeld principe. Het is gekomen en het zal nog in veel grotere mate komen als hij terugkomt. En daar zullen we mee moeten leren leven. Het is er aan de ene kant en het is er nog niet. En dan zitten we dan een beetje tussenin. Het is er al wel, maar nog niet in zijn volle omvang. Het is in gang gezet door Jezus. Hij heeft laten zien hoe het eruit zag. En als hij terugkomt, zal het voor iedereen zichtbaar zijn, dat koninkrijk, wat dat precies betekent. En het gaat over op aarde zoals in de hemel. Dat we het hemelse naar de aarde halen en laten zien hoe relevant de principes van het evangelie van het koninkrijk zijn. En er zijn allerlei kenmerken die we kunnen terugvinden in de Bijbel. En dat is een vraag die Johannes stelt als hij in de gevangenis zit. Dan stelt hij de vraag, daar staat in Matthäus 11, vers 2. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou, of moeten wij een ander verwachten? Ik heb Johannes best hoog zitten. Die was de wegbereider voor Jezus, was bereid ook een stapje terug te doen. om Jezus het podium te geven. En zelfs Johannes weet niet precies hoe het zit. Hij hoort al die verhalen over wat Jezus aan het doen is. En dan antwoordt Jezus: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien, verlamden lopen, mensen die onrein zijn door hun huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Dit zijn kenmerken van het koninkrijk. En ik weet niet of je erin gelooft, maar ik geloof er wel in. Die dingen kunnen nog steeds gebeuren, ook vandaag. En wij mogen die dingen ook mede laten zien. Mede zichtbaar maken in het leven dat jij leeft. En er staat ook in Matthäus, in hoofdstuk, ik weet niet meer precies waar het staat, ik denk 5 staat het, dat we zout en licht zijn. Dat staat in Matthäus 5, zie ik hier. Jullie zijn het zout van de aarde, staat er, en jullie zijn het licht van de wereld. We zijn bedoeld als smaakmakers, om kleur te brengen aan deze wereld, in deze wereld. De plek waar jij komt, waar ik kom, om verschil te maken. Om culturen te beïnvloeden. We zijn bedoeld om verschil te maken op de plek waar jij komt, waar ik kom. Om zo ook het koninkrijk te laten zien. In Colossense 1 staat, vers 27 in de Passion Translation: living within you is the Christ who floods you with the expectation of glory. This mystery of Christ embedded within us becomes a heavenly treasure chest of hope, filled with the riches of glory for his people. And God wants everyone to know it. Christ is our message. En in het Nederlands staat daar ongeveer: in u leeft de Christus die u overspoelt met de verwachting van heerlijkheid. En dit mysterie van Christus, ingebed in ons, wordt een hemelse schatkist van hoop, gevuld met de rijkdommen van heerlijkheid voor zijn volk. En God wil dat iedereen het weet. Christus is onze boodschap. En in een oudere vertaling staat er, HSV: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Christus onder u is de hoop op heerlijkheid. Christus in jou, Christus in mij, geeft mensen hoop in een soms hopeloze wereld. De kerk en het koninkrijk kunnen niet zonder elkaar. Ik dacht altijd dat toen ik voorganger was dat het allemaal om de kerk draaide, maar het koninkrijk is veel groter dan de kerk alleen. En de verhouding tussen koninkrijk en kerk is net een land vol dorpen. Het koninkrijk is het land en de dorpen zijn de kerken die overal hun plek innemen. En het gaat niet om het evangelie van de kerk, maar het gaat om samen bouwen aan het evangelie van het koninkrijk. We hebben allemaal bescherming en de veiligheid van de kerk nodig om ons veilig te voelen, om opgebouwd te worden, om er vervolgens weer op uit te gaan, om de plek in te nemen die God ons gegeven heeft, om daar het verschil te maken. Dagelijks is het de uitnodiging van God om mee te bouwen aan het koninkrijk. En hier veroveren we nieuwe gebieden voor Jezus, voor de koning. En daarbij past geen minderwaardigheid of bescheidenheid. Ik ben zelf grootgebracht in een christelijke wereld waar er een soort angst, waar ik een soort angst mee kreeg voor de buitenwereld. Je moest overal op letten dat je niet iets onder invloed kwam van iets verkeerds. Ik ben eigenlijk een soort opgegroeid met angst voor die boze buitenwereld. En ik zeg niet dat je niet op moet letten, hè, dat je niet in de gaten moet houden waar je komt en wat je tegenkomt en wat je daar dan mee doet vervolgens. Ik herinner me nog dat ik een training volgde. Er waren best heel veel onderdelen in die training die waren beïnvloed door Oosterse religies. Ik was daar nog een beetje angstig voor. En dat hoeft niet. Want als Jezus in jou is, als Jezus in mij is, als het koninkrijk in jou is en het koninkrijk in mij is, dan hoeven we daar niet bang voor te zijn. En dan mogen we geloven dat we veel meer autoriteit hebben dan de andere invloeden om ons heen. En wat is het verschil tussen Jezus in je en het koninkrijk in je? En ik denk dat het eerste betekent dat je weet dat je gered bent, dat je weet wat Jezus gedaan heeft voor jou. Dat is Jezus in jou. Maar het zou zo kunnen zijn dat het daarbij blijft. Dat je denkt, nou fijn, ik ben gered. Ticket naar de hemel in de pocket. Fijn, dat is dan oké. Maar daar moet het niet eindigen. Daar begint het eigenlijk pas. Het begint eigenlijk pas als je weet dat je gered bent. Dat je dat omzet, dat je dat vertaalt. Net als Jezus deed naar die principes van het koninkrijk. Dat je die principes van het koninkrijk zichtbaar maakt. Het koninkrijk in je betekent dat je het koninkrijk zichtbaar maakt. Net zoals Jezus dat deed. Jezus in je betekent dat je gered bent, dat je bij Gods volk hoort. Je hebt het aardse paspoort omgeruild voor een hemels paspoort. In Colossense 3 staat, als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. En dan zie je datzelfde weer terugkomen, dat we hemelse principes zichtbaar mogen maken op deze aarde. Op de aarde zoals in de hemel. Als je alleen maar Jezus in je hebt en niet verder komt dan dat, dan lijkt het alsof het alleen maar belangrijk is dat je die ticket naar de hemel hebt. Maar er is zoveel meer. Dat is een soort leven met de handrem erop. Ik ben gered, maar dat is het dan ook. Nee, je bent bedoeld voor veel meer dan dat. Om het koninkrijk zichtbaar te maken. God heeft zoveel meer voor ons, voor jou en mij. Het koninkrijk in je betekent dat je doet wat Jezus deed. En dat betekent in de kerk dat we lesgeven over koninkrijksprincipes. Maar dat betekent dat we daarbuiten bidden voor de zieken. En dat we het goede nieuws vertellen. En dat betekent dat er een transformatie in ons mag plaatsvinden. Van niet alleen Jezus in ons, maar ook het koninkrijk in ons. En die transformatie in ons, die leidt ertoe dat we niet ergens in een hoekje gaan zitten als zielige arme christenen. Maar dat we juist naar voren stappen en zeggen, ik geloof in God. En ik heb de wereld iets te vertellen. En dat zijn de principes van het koninkrijk. Net zoals Jezus zei, op de aarde zoals in de hemel. En we mogen naar de wereld kijken met liefde, met hoop en met positiviteit. En meedoen aan de transformatie van deze wereld. Op aarde zoals in de hemel. Gods koninkrijk zit in jou. En ik heb 3 vragen voor je, waar je wat vast wel mee kunt. En de eerste vraag is, heb jij wel ruimte genoeg voor het koninkrijk in jou? En de eerste vraag die daarbij hoort, is er in jou een verdeeld koninkrijk? We lezen in het verhaal, dat hebben we niet gelezen in wat we samen lazen uit Matthäus 12, maar iets verderop in Matthäus 12 staat dat er een blinde bezeten was, die Jezus geneest. Hij kon weer zien en hij kon weer praten. En dan staat er, zeggen de fariseeën tegen Jezus, dat komt omdat de vijand in hem ervoor zorgt dat hij mensen kan genezen en bevrijden. En die fariseeën die begrepen er niet zoveel van. Jezus die wist wat ze dachten. Staat er, Jezus wist wat ze dachten, Matthäus 12 vers 25, en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat te gronde. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Is er ooit eens in jouw leven, is er een moment geweest dat jij de deur open hebt gezet voor de vijand? En als dat zo is, dan kan niet het volledige koninkrijk in jou ruimte krijgen. Als dat zo is, dan wordt het tijd om grond terug te nemen en de vijand te verjagen. Dus het eerste is er in jou een verdeeld koninkrijk? En het tweede is, als het koninkrijk in je is, wat zien anderen daar dan van? Hoe ziet jouw boom eruit? En dat is de tekst die Jezus zelfs spreekt. Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. En Jezus zei, je leven is als een boom en als het goed is komen daar goede, mooie vruchten aan die boom. En dat is dan vervolgens te zien door de mensen om je heen. Aan de vruchten van jouw leven kunnen mensen zien wie je bent en waarvoor je staat. Dus de vraag is, hoe ziet jouw boom eruit? En welke vruchten komen daaraan? En is dat in lijn met de principes van het koninkrijk? En hij valt de fariseeën en de schriftgeleerden aan. Hij zei dat ze slecht waren. En ze draaiden het eigenlijk precies om. De fariseeën waren slecht volgens Jezus. En wat ze deden, ze poetsten de buitenkant een beetje op. Ze dachten, nou ja, als we ons nou een beetje religieus gedragen, dan lijkt het nog heel wat. Maar Jezus keek daar dwars doorheen en die zei, die binnenkant van die fariseeën, dat zegt hij letterlijk tegen ze, is slecht. Hun binnenkant was slecht, maar ze probeerden zich goed voor te doen. Het gaat niet alleen om je daden, het gaat ook om wat je zegt. Het gaat om wat je doet. Bij ons in de buurt hebben we last van een buur. En die zorgt voor al jaren voor best wat overlast. En afgelopen week hadden we een soort buurtbemiddelingsgesprek. Een van de buren had bedacht. Die ontdekte dat er was. En dan met een onder begeleiding van twee mensen kijk je dan naar het probleem. En ik merkte tijdens het gesprek dat er best wat frustratie zat bij onze buren. Inclusief bij onszelf trouwens hoor. En toen die bemiddelaars weg waren, praten we nog even na. En ik hoorde dat er best veel frustratie zat bij andere mensen. En die mensen waar we mee praten, die buren daar waar we mee praten, napraten over dat gesprek. En die zeiden tegen ons, ja, hoe doen je dat al? Jullie wonen al 24 jaar in deze buurt en jullie hebben er al die tijd al last van. Jullie lijken er allemaal zo relaxed onder. Nou, ik zei, ik dacht, je moest eens weten wat ik soms daar denk, maar dat heb ik natuurlijk niet gezegd. En dus ik zei toen tegen onze buren, ieder mens wat hij of zij ook heeft meegemaakt, heeft altijd recht op een normale behandeling. Om normaal aangesproken te worden en een normaal gesprek mee aan te gaan. En dat is denk ik een vrucht die in jaren in ons leven is gaan groeien. Misschien ook wel dankzij deze buur. Om veel meer liefde van Jezus in ons te dragen, om dat vervolgens uit te delen, ook in situaties waarbij dat niet altijd zo makkelijk was, is. Dus het eerste was, is er wel genoeg ruimte voor het koninkrijk in je? Is er een verdeeld koninkrijk in jou? Dat is één. Als het koninkrijk in je is, wat zien anderen daar dan van? Hè? Wat zijn de vruchten aan jouw boom? En de derde is, welke overtuiging in jou, die strookt niet met het koninkrijk? We kunnen allerlei dingen denken, vinden. Dat is vaak, hebben we dat ergens in ons leven opgedaan. Zijn er overtuigingen in ons leven gekomen die niet stroken met de principes van het koninkrijk. En als dat zo is, als er andere overtuigingen in jouw leven zijn dan die van het koninkrijk, dan is er niet zoveel ruimte voor het koninkrijk in jou. En zou het mooi zijn als die overtuigingen uit je leven zouden verdwijnen. Jezus wist wat zijn missie was en hij kon die missie dragen, ook al was dat helemaal niet makkelijk voor hem in het leven wat hij leidde, omdat hij zo heel was geworden, zo gezond, zo vrij ook kon zijn. Hij liet zich niet tegenhouden door de dingen die er in zijn leven gebeurd zijn, gebeurd waren. En dat is ook mijn verlangen, dat is ook ons verlangen, verlangen van Mioka en mij, om bij te dragen aan meer heelheid, genezing, herstel in mensen, in leiders, zodat er veel meer ruimte is voor dat koninkrijk in ons. Kunnen gebeurtenissen op je levenslijn zijn geweest die verhinderen om echt vanuit vrijheid en heelheid te leven, in het leven te staan? Ik denk aan minderwaardigheid, dat je zo minderwaardig over jezelf denkt. En dat komt misschien doordat je te weinig bevestiging hebt gehad. Of je bent eigenlijk aan de lopende band bezorgd over van alles in je leven. Je bent een bezorgd type en door je zorgen te maken wil je eigenlijk controle houden in je leven. En je werkt zo hard en je wordt er zo moe van, omdat het je zoveel inspanning kost. Ik haal er één uit nog en dat is onzekerheid. Het valt me op in de gesprekken die ik heb, die wij hebben in onze praktijkruimte, is dat er zoveel mensen worstelen met onzekerheid. En als ik eerlijk ben, ben ik dat zelf soms ook nog steeds. Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, dan heb ik die onzekerheid soms ook in mijn eigen leven weer opnieuw gezien. Ik kwam een onderzoek tegen en dat ging bij, het is van Eén Vandaag. Ook jongeren hebben steeds vaker negatieve gedachten, staat er, over hoe ze eruit zien. Vorig jaar hadden 37% van de mannen dat nog wekelijks. En nu is dat opgelopen naar 56%. Bij vrouwen was het vorig jaar 60% en nu is dat nog 74%. Mensen zijn onzeker over hoe ze eruit zien en nog wel veel meer dan dat, denk ik. En ik herken dat. Als ik terugkijk op mijn afgelopen jaar, dan zijn er momenten geweest dat ik onzeker ben geweest. Of ik dat ene bedrag nou wel of niet in die offerte moet zetten voor die klant. Dan twijfel ik dan aan of dat bedrag dan misschien weer te hoog is. Dan zit ik met die onzekerheid. Ik weet echt wel wat ik goed kan inmiddels. Maar soms ben ik nog zo onzeker. Ik had een kennismaking met een managementteam van een ingenieursbureau. We zouden kennis maken om te zien of ik iets voor dat team kon betekenen. Ik had het natuurlijk uitstekend voorbereid. Maar dat zal je altijd zien als je dat doet, dat het dan net even anders loopt. Een van de MT-leden die zei, ja, ik heb maar 30 minuten. Nou, ik dacht, we hebben toch een uur afgesproken, hoe kan dit? Dat bracht me een beetje van me apropos. En een andere directielid die stelde een andere vraag, dat me ergens raakte, dat me onzeker maakte. En in de mum van tijd was die onzekerheid daar en zat ik daar heel anders dan ik me had voorbereid. Als ik die onzekerheid niet kleiner maak, dan is er minder ruimte voor het koninkrijk in mij. En dat is wat ik wil. Zo heeft God mij niet bedoeld. God heeft bedoeld dat ook in mij op de aarde zichtbaar wordt zoals het in de hemel is. Dat is wat hij wil. Ik had een trainingsdag gegeven en ongevraagd kreeg ik via de mail allerlei feedback. We hadden er niks over afgesproken. En bij feedback, ik geloof er heel erg in, maar dat zegt vooral mijn hoofd. Mijn gevoel zegt soms heel wat anders. Ik dacht, wat zullen de mensen met zo'n schrikreactie krijgen? Wat zullen de deelnemers aan deze training mij aan feedback geven? En ik merkte die onzekerheid die er soms ook nog zo in mij kan zijn. Zouden ze wel positief zijn? En op mijn levenslijn zijn er een aantal gebeurtenissen geweest die onzekerheid van toen zomaar opeens in het nu boven kunnen halen. Iemand maakt een opmerking en ik betrek die op mijzelf. Wat die anderen hebben niet zo bedoeld, maar dat is wel wat er gebeurt. En dan denk ik, ik heb iets niet goed gedaan. En mijn thema, het thema wat soms een veel grotere rol nog speelt dat ik zou willen, is, ben ik wel goed genoeg? Is wat ik doe, is het wel oké? Is het wel een bepaalde, voldoet het wel aan een bepaalde standaard? Ben ik wel goed genoeg? Dat is de vraag die mijn onzekerheid zomaar brandstof kan geven. Zomaar opeens aandacht vraagt. En die vraag speelt soms een nog veel grotere rol dan ik zou willen. En het zijn allemaal kenmerken die ik net noemde, van die in ons kunnen leven, zoals minderwaardigheid, bezorgdheid of onzekerheid. Die aantonen dat onze ontvangstknop voor Gods genade nog niet helemaal goed afgesteld is. En genade is iets wat niet zozeer wat je moet begrijpen, maar wat je moet ervaren. Genade is bedoeld om te ervaren, om te weten diep van binnen, dit gaat over mij. Jezus kwam naar de aarde om die genade zichtbaar te maken voor mij. Hij heeft het al gedaan. Gods genade is beschikbaar voor jou. En God wil zo graag dat het koninkrijk, zijn koninkrijk, door jou zichtbaar wordt hier op aarde. Ik hoef mezelf niet te fixen, hoewel ik wel de verantwoordelijkheid heb voor wat er nog in mij zit. Wat het koninkrijk misschien kleiner maakt dan het koninkrijk is in mij. Hij wil zich laten zien vanochtend. We sluiten ietsje anders af dan anders, denk ik. Misschien wilt u gaan staan met mij. Ik laat zo een nummer horen. En dat nummer hoorde ik en toen dacht ik, het past zo mooi bij deze preek, bij de boodschap van vandaag. En mijn wens is dat je in dat nummer genade opnieuw ontvangt. Dat je tot je door laat dringen. Ergens hier bij je hart, bij je gevoel. Diep tot je door laat dringen wat Jezus voor jou gedaan heeft. En dat hij jou niet alleen redde, maar dat hij ook jou met jouw plan heeft. Een plan heeft om het koninkrijk door jou heen zichtbaar te maken. Wat ik voorstel, je mag zometeen ook gaan zitten als je wil. Ik laat een nummer horen. En het idee is dat het ministryteam rondgaat en die zegenen jou gewoon. Op de plek waar je bent, in wat God in jou aan het doen is. En jou wil doen. Heer, dank u wel dat u hier bent. En dat we ons opnieuw mogen laten raken, Heer, door u, Heer Jezus, uzelf. Als we het over u, Jezus, hebben, gaat het ook altijd over de Vader en over de Heilige Geest. Maar opnieuw, Heer Jezus, u bent de allerbelangrijkste persoon in deze ruimte. En dat willen we erkennen. Daar willen we ook ruimte aan geven op dit moment. Dat u ons daarvan overtuigt, opnieuw ons hart raakt, ons van binnen aanspreekt op genadeniveau en dat we erdoor geraakt worden. Dat bid ik in Jezus' naam. Dus maak het je comfortabel als je wil blijven staan, is het oké. Als je wil liggen, prima. Als je wil knielen of gaan zitten, laat de muziek maar komen en het ministryteam.